In Openbaring 13 waren wij terechtgekomen. Dat begint dan eigenlijk met hoofdstuk 12, vers 18. En ik stond op het zand der zee, dat wil zeggen aan de kust. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. Op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk. Ik weet niet of u ooit een artis bent geweest kijken, maar... Hè? Pardel. Ja. Ja, ik vind het een mooier woord dan luipaard. Luipaard vind ik niet zo'n fraaie term eigenlijk. Zeker niet voor zo'n kat. Hè? Nee. Een luipaard. Dat is het eigenlijk. Een loerder. Maar een pardel. Een luipaard. Was een pardel gelijk. En zijn voeten als eens beers en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En daarna iets over die hoofden, de koppen van het beest. 7 hoofden waren het, vers 1. Met name van godslastering. En een van die hoofden was volgens vers 3 als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wonden werd genezen. Kortom, dat hoofd richtte zich weer op. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden bovendien de draak. Dat is die uit het einde van vers 2. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En dus werd ook de draak aanbeden, vers 5, die het beest macht gegeven had. En ze aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde, enzovoorts. En dat moet voldoende zijn, ruim voldoende, om te begrijpen dat we hier van doen hebben met het een of andere rijk. Dat wil zeggen, een volk, maar u weet het, het gaat om wat wij een wereldrijk noemen. Die macht heeft, of een rijk dat macht heeft, en dat ook militair niet te verslaan is, blijkbaar. Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Vraagteken. En bovendien had dat beest dan wel dat rijk ook nog het een en ander aan godslasterlijke dingen te vertellen. Want dan staat in vers 5. En vooral gebeurde dat gedurende een bepaalde periode, die genoemd wordt 42 maanden. En daarna zijn we ongeveer wel weer in de juiste terminologie terechtgekomen. Want u begrijpt hopelijk dat deze versen zo zonder meer verwijzen naar diverse uitspraken uit het boek Daniël. Dat geldt voor het beest. Geldt voor 7 hoofden, geldt voor 10 hoornen, geldt voor kronen of koninklijke hoeden. Het geldt voor godslastering. Het geldt ook voor luipaard, beer, leeuw en draak misschien niet, maar toch. Enzovoorts. Kortom, het zijn begrippen die wij kennen uit Daniël. En 42 maanden natuurlijk al helemaal. Omdat in elk geval is een van de beide helften van de 70ste week van Daniël. Het probleem van deze uitspraak en ook van wat hier verder volgt in dit hoofdstuk is gelegen in dat het niet op zichzelf staat. Natuurlijk staat het niet op zichzelf. Maar het is in hoge mate een nadere uiteenzetting van dingen die in Daniël, de profetie van Daniël, reeds geïntroduceerd zijn geworden. En andersom geredeneerd, de problemen van Daniël, en van wat daarin uiteengezet wordt, is dat die profetieën niet compleet zijn. Die laten te veel vragen open. En daardoor krijg je allerlei wilde theorieën, interpretaties of wat het maar is. En als je dat niet krijgt, krijg je alleen maar onbekendheid. Men kent die profetieën donder niet. Dat kan ook. En daarna weer een openbaring. Ja, openbaring, dat zijn zulke kreten. Men zegt dan, ja, dat is symboliek. Knap hoor, dat je daarachter bent gekomen dat het symboliek is. Jongen, jongen. Moet je wel heel lang voor het oog geleerd hebben. Ja, symboliek. Iemand zei Joodse symboliek. En daarvan moet ik u zeggen, dat is het niet, want anders wisten de Joden wel wat het betekende, toch? Dat vind ik ook altijd zo dwaas. Ik heb trouwens ook moeite met de Joods-christelijke samenleving. Wie zei dat nou weer? Wie was de laatste die dat zei? De Jonkheer. Van Haasma, Buma. Maar toch maar weer. Die had het ook weer over Joods-christelijke cultuur en samenleving enzovoorts. En dat voor iemand die geacht wordt christelijk te zijn. Maar toch maar weer. Het zijn van die vreemde begrippen en men komt er nooit meer mee weg. Aan de ene kant, Daniel is incompleet. En men verklaart het weg naar het verleden en het is helemaal geen verklaring. Maar dan is men eraf. En openbaring, ja, dat introduceert die begrippen die je niet kent, dus dan weet je het niet. Tenzij dan dat openbaring het vervolg is op Daniel. Want Daniel was niet af. Profetieën zijn incompleet, blijven vragen over. En mijn verhaal is dit. In openbaring worden die eventuele vragen die overblijven uit Daniel beantwoord. Ik weet dat dat niet altijd opgaat, maar in het algemeen is dat natuurlijk zo. Bovendien wijs ik u er dan maar op dat dit boek niet voor niks openbaring heet. Het suggereert dat het ingaat op dingen die eerder, logischerwijze, verborgen waren. Zaken dus die hier alsnog worden bekendgemaakt dan wel geopenbaard. En dat is ook zo. Ik ben al arrogant genoeg om hier voor u te staan. Maar het is niet mijn bedoeling om iets arrogants te zeggen. Maar ik blijf volhouden dat er eigenlijk helemaal niks moeilijks aan is aan heel dit Bijbelboek niet, aan openbaring. En deze profetieën ook niet. Je moet ze alleen systematisch tot je nemen. Bestuderen is dan ook nog een groot woord. Ik bedoel gewoon, je hebt eerst het boek Daniel met zijn losse hoofdstukken. Dat leent zich heel goed voor de meest basale vorm van Bijbelstudie die er is. Dat is namelijk, je leest het gedeelte en je onthoudt het of je maakt notities en dat is het dan. Meer niet. Niet proberen wat te verklaren, dat hoeft niet, want Petrus zei, geen enkele profetie is van eigen uitlegging. Dus dat doe je dan met zo'n hoofdstukje en dan komt het volgende hoofdstuk en daar maak je ook notities van. Enzovoorts. En die leg je naast elkaar. En dat blijkt wonder wel naast elkaar te passen en punten van overeenkomsten blijken er te zijn. En zo naast elkaar ontstaat er dan vanzelf een totale uiteenzetting. Die inderdaad niet af is tegen dat je aan het eind van het boek Daniel bent. Maar daarna ga je gewoon verder in het Nieuwe Testament in het algemeen en in openbaring in het bijzonder. En dan ontstaat gewoon een compleet verhaal. En ik blijf volhouden dat het niet moeilijk is, wel dat het in principe tijdrovend is, dat dan weer wel, maar moeilijk, nee, want je hoeft eigenlijk niks te bedenken of zo. Je moet gewoon de feiten naast elkaar leggen en dat is het dan. Dat is betrekkelijk simpel. En dit was weer een lange inleiding, maar dat moeten we eigenlijk wel doen, want anders kan ik dit hoofdstuk ook niet uitleggen. Ik bedoel, als wij eenmaal op het zand der zee staan en dus uitzicht hebben op de zee en er komt een beest uit de zee op, dan zou je toch ogenblikkelijk moeten denken, omdat je het ooit gelezen hebt, aan Daniel hoofdstuk 7. Want daar gebeurt hetzelfde. In Daniel zijn visioenen. Uh, En dan ben je al in hoofdstuk 7 overigens. In wat heet het gezicht der vier dieren. En dat verhaal begint dan min of meer in vers 2. Daniel antwoordde en zeide: ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. Dat is ongeveer, ik stond op het zand der zee. Uit Openbaring, toch? En de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. Je legt het even naast elkaar. En er klommen vier grote dieren op. Hier zijn het de vier. Maar ja, in Openbaring was het er dan weliswaar één. Maar er worden er toch vier genoemd. Het was er één. Maar er wordt genoemd luipaard, beer, leeuw en draak. En draak is een niet bestaand dier. Dat wil zeggen, draak is een puur symbolisch dier. U weet wel. Net als de centaur en de griffioen. Zo moeten er nog meer zijn, maar ze schieten me zo gauw niet binnen. De polyfinario natuurlijk. Maar goed. En in Daniel 7, merkwaardige wijze, daar kwamen nog vier grote dieren op uit de zee. Het eerste was een leeuw, vers 4. Dus die kan je afstrepen. Omdat die in Openbaring 13 ook genoemd wordt. En het andere dier, vers 5, was een beer. Dan kan je die ook afstrepen. Want die wordt daar ook genoemd. Nee, dit beer, maar wel de klauwen van een beer. Maar daarmee wordt de beer toch genoemd. En daarna, vers 6. Het derde dier, een ander dier, was gelijk een luipaard. Dat is een pardel, dus doe maar. Misschien een bepaald type, dat zou kunnen. Dat heb ik niet helemaal kunnen achterhalen. Maar je hebt natuurlijk veel soorten luipaarden. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Een katachtige, maar je hebt, jachtluipaarden zijn weer anders, hè? De cheetahs. Dan heb je nog de jaguar. Maar goed, had ik er vanaf in welke streek ze voorkomen, is allemaal wat verschillend. Maar je hebt een heleboel soorten, dus. Maar het is een luipaard. Gelijk een luipaard. Dat was 3. En dan heb je de vierde. Daarvan staat het vierde dier, vers 7 van Daniel 7. Het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden enzovoorts. En dat vind ik voldoende om te zeggen, nou, dat lijkt toch wel op een draak. Ja. Toch? Vind ik niet zo'n punt meer.
Ik ben er nooit
een. Nee, je hebt nooit een gezien, hè, dus je weet het niet. Nee. Maar het komt aardig overeen. Nou goed, meer hoef ik daar even nu niet over te vertellen. Want ze komen inderdaad uit de zee. De zee staat nou eenmaal voor de volkeren. Dat is al heel lang zo, bedoel ik, in de Bijbel. Er is niks nieuws aan. Hè? Dat is een bekend gegeven. Men spreekt ook wel over de volkerenzee. Zelfs buiten de Bijbel worden de volkeren, de mensen, de rijken vergeleken met de zeeën. De woedende baren, de storm op zee enzovoort. De levenszee spreekt men over. Dan is de zee zelfs een beeld van leven in het algemeen, waarop wij ons drijvende moeten houden in ons bootje. Enzovoorts. Maar goed, de volkerenzee. En uit die volkerenzee komen dan die dieren achtereenvolgens op. Het zal duidelijk zijn dat we van doen hebben, maar dat hadden we al vastgesteld, dat we van doen hebben met achtereenvolgende wereldrijken. In Openbaring worden ze als één geheel beschouwd. Daarom is het één beest. Met 7 hoofden en 10 hoornen. En met kenmerken van, op zijn minst, van de luipaard, de beer, de leeuw en wat het maar was. En hier worden ze apart vermeld. In de vorm van vier dieren, hoewel in de praktijk gaat het verhaal toch ook verder dan die vier hier in Daniël 7. Omdat de laatste, die vierde, die zogeheet, dat schrikkelijke dier zal ik maar zeggen, daar zit een verhaal aan vast zodanig dat het toch ook verder doortelt eigenlijk. Maar niettemin zijn vier dieren. En dat het achtereenvolgende wereldrijken zijn, ja, ook dat weten we al, omdat dat al geïntroduceerd was natuurlijk in hoofdstuk 2. En dat is nog het makkelijkste hoofdstuk eigenlijk. Uit Daniël. Het bekendste wellicht ook. Hoewel ik dat nooit zeker weet. Het is misschien ook wel het langdradigste. Nou, niet, dat denk ik niet. Maar het scheelt niet veel. Het is in ieder geval een lang verhaal. Hoewel het gemakkelijk verteld kan worden. Want Nebukadnezar, de grote koning van Babel, de man die zojuist Jeruzalem veroverd heeft en die in zijn dagen bovendien een einde maakte aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Want niet alleen veroverde hij Jeruzalem in 606 voor onze jaartelling, maar hij verwoestte het ook nog, zei het dan vele jaren later, 19 jaar later, in 587 officieel. Hij maakte dus een eind aan een Israëlitische staat sowieso, die was er niet meer inmiddels. 10 stammen waren al lang weg. 2 stammen rijk ging ten onder. En het Davidische koningshuis ook. En er is in Jeruzalem nooit meer een koning geweest uit het huis van David. Sindsdien. Hebben we dat nog? Tot vandaag geldt dat. Die Nebukadnezar hebben wij het over. Nou, en die is dan aan de macht over Jeruzalem. En die droomt dan. En daar weet hij geen raad mee. Want hij is zijn droom dan ook nog kwijt. Hij weet dat hij gedroomd heeft, maar dat is ook alles wat hij nog weet. Terwijl hij toch nog niet zo heel oud was, volgens mijn berekening. Maar toen maar weer. En dan krijg je dat gedoe met die wijzen die de droom niet kunnen verklaren. Bij nader inzien kennen we dat verhaal ook. Want het is Genesis, wat het man was. Genesis 39, of zoiets. Zoiets. Maar dan ben je bij de farao in Egypte en dat is ook een wereldrijk. Toch? Maar goed, die zal ik er nou even niet bij slepen. Maar het gaat daar wel over. Je moet dus voor de keer moet je stellen hoe vaak het woord verborgenheid hier trouwens staat in Daniël 2. Die is ook wel aardig. Maar wat hij droomt, dat weet iedereen, mag ik hopen. Hè? Hij droomt van een groot beeld. Met een gouden kop en met extra ogen. Nou ja, met pijnlijke tenen, want er valt een steen. Het eindigt met 10 tenen. En dat vind ik altijd mooi, 10 tenen. En het eindigt met 10 tenen en daar valt een steen op. Die zonder handen was afgehouden en die vermaalt het hele beeld. Niet alleen maar de 10 tenen. Ook het gouden hoofd, enzovoorts. Gouden hoofd, zilveren borst en dan wordt het, koperen buik of zoiets. En dan wordt het ijzer, de benen en dan de schenkelen. Enkelen vind ik ook voldoende. Maar goed, die zijn dan weer van ijzer vermengd met modderig leem en zo. En met 10 tenen eraan. En kortom, het wordt steeds beroerder. Naar beneden toe. Het is meteen het einde van de hele evolutieleer, denk ik altijd. Gaat broed, het begint goed, maar het is de wet van Murphy. Het is alles wat goed begint, eindigt beroerd. Dat is altijd zo. Maar toen maar weer. Maar goed, hij is die droom kwijt. En al die wijzen weten dat niet, want in de wereld weet nooit een wijze iets. Nee. Dus dan, maar er is altijd wel ergens iemand die het wel weet dan. En dat komt omdat God het geopenbaard heeft. En wat je daaruit moet leren, is dat je wel wijs kunt worden, maar alleen als je luistert naar wat God openbaart. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Een stichtelijk woord deze avond. En dan kunnen we weer gewoon verder. Want waar het over gaat, is dat die verschillende fasen van dat beeld van boven naar beneden, de uitdrukking zijn van achtereenvolgende rijken. Wij noemen ze wereldrijken. Achtereenvolgende wereldrijken die weer zo heten omdat ze in de praktijk de macht hebben over Jeruzalem. Want in die relatie gebeurt dat. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Gaat over, zal ik u nog wat vertellen, het gaat over de tijden der heidenen. Dat is een term die in de Bijbel nergens gedefinieerd wordt. Maar als u mij vraagt, is dit de betekenis? Zijn de tijden waarin de heidenen dominant zijn over Jeruzalem? Jeruzalem is de stad van David. Ik kan niet missen, voordat David er was, was er geen Jeruzalem. Misschien was er een Jebus. Dat weet u toch, hè? David veroverde de stad Jebus, noemde het sindsdien Jeruzalem en vestigde zich daar met ter woon. Dat wil zeggen, maakte het tot zijn residentie, de hoofdstad van zijn rijk, maar daarmee eigenlijk ook de hoofdstad van de wereld officieel, omdat David de drager was van de troon van Adam, die vererfd was de generaties door, onder andere via Abraham, Isaac, Jacob, Juda enzovoorts. Dus Jeruzalem heet dan ook in de Bijbel de stad van de grote koning. Maar ja, het eindigde toch verkeerd. Het ging fout met het koningschap van het huis van David daar in Jeruzalem. Er kwam een eind aan en de heidenen kregen het in hun macht. Het begint met dat gouden hoofd van wie gezegd wordt, of waarover gezegd wordt. Gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. Dat staat in vers 38, want ik zei u dat het langdradig was. 38 ben je alweer van hoofdstuk 2, Daniel 2. Gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. Gij zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk macht, sterkte en eer gegeven. Vers 37 was dat, want Nebukadnezar was ook maar gewoon personeel. Hij werd door de Heer gebruikt. En ineens werd hij de baas van een koninkrijk. Wat niet helemaal de bedoeling was, maar van hem niet. Maar dat gebeurde wel. Toe maar. Gij zei dat gouden hoofd. Dat staat er in vers 38. En iedereen die dit hoofdstuk en deze profetie serieus neemt, weet meteen te vertellen dat het weliswaar, dat het een uitspraak is over Nebukadnezar, maar dat het in werkelijkheid een uitspraak is over waar Nebukadnezar voor staat, namelijk voor zijn rijk. Het zogeheten Babylonische Rijk. Dat is het gouden hoofd. En Nebukadnezar was daar de personificatie van. Gij zei dat gouden hoofd. En dan, en na u, vers 39, zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Want het is geen evolutie, het is tegenovergestelde. Een koninkrijk lager dan het uwe, daarna weer een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde, en het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer. Ik weet niet of u het onthouden hebt in de gauwigheid net, maar het vierde dier uit Daniel 7, dat werd niet benoemd omdat het geen naam heeft, nergens op lijkt, maar het is wel van ijzer. Iets met ijzeren tanden enzovoorts, enzovoorts. Want het punt is dat die vier dieren uit Daniel 7 overeenkomen met die vier rijken, eigenlijk met al die rijken, uit dit beeld van Daniel 2. Het is precies hetzelfde verhaal. Het is namelijk de opsomming van een reeks van wereldrijken die de macht zouden hebben in de dagen dat de troon van David in Jeruzalem vakant zou zijn, gelijk het is te deze dagen. Met andere woorden, deze profetie is nog steeds niet voltooid. En de steen zonder handen afgehouden heeft in ieder geval nog steeds niet het beeld vernietigd. En is nog niet gevallen op de 10 tenen. Sterker nog, die 10 tenen zijn nog toekomst. En we kennen het uit Openbaring, alleen daar heten het 10 hoornen. Dan heet het trouwens ook 10 koninkrijken, eventueel. En we noemen het een 10-statenbond. En die is nog niet op het toneel verschenen. Dat moet nog gebeuren. Als u mij vraagt trouwens, pas na de 70ste week van Daniël. Dus niet in onze dagen. Maar ik neem aan dat u dat nu even nog niet vraagt, want dan ben ik weer afgeleid. Hè? Ja. Dus we houden het nog even bij dit hoofdstuk. Dit mag niet al te moeilijk zijn. De problemen, zegt hij, laat ik het anders zeggen. Je hebt, ik doe het nou heel anders dan ik gewend ben te doen, maar ik stel vast, een van de belangrijke dingen in het hoofdstuk is, het is een droom. En niemand kent hem, zelfs degene die hem droomde niet. Waarom is dat zo? En waarom moet elke keer weer gezegd worden dat het een verborgenheid is? Ik weet niet of ik dat zo gauw allemaal vind. En nou in elk geval in vers 18. Opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid. Dat is niet het gewone woord satar voor verborgenheid, maar het woord rats. En wij kennen het woord rats ook, want daar kan je inzitten namelijk, in de rats. Alleen liever niet. En wij kennen het ook als raadsel. Verborgenheid. Ja. Maar inderdaad, verborgenheid. En dan vers 19. Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. Maar als ik u gevraagd had aan wie werd de verborgenheid geopenbaard, dan had u waarschijnlijk, hopelijk, gezegd aan Paulus. Hè? Nou ja, aan meerdere, maar dan noem je Paulus. Maar Daniël was ook een goed antwoord geweest, want hier staat het letterlijk. Nou. En daarna vers 22, hij openbaart diepe en verborgen dingen. En daarna vers 27, de verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen stellen. Kijk eens het over, als de waar zeggen, de koning niet te kennen geven. Vers 28, maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Verborgenheid. Laatste der dagen. En u begrijpt dat gouden hoofd gaat niet over het laatste der dagen. Maar die 10 tenen wel. En die steen die erop valt. Daar gaat het dus om. Hè? Niet hoe het begint, maar over... gaat om hoe het afloopt. Maar het heeft verborgenheid. En dan nog een keer in vers 29. Gij, o koning, op uw leger zijnde geklommen uw gedachten op wat hierna geschieden zou. En hij die verborgene dingen openbaart enzovoorts. Vers 30. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid enzovoorts. Nou, ik weet niet of ik ze nu allemaal gehad heb. Maar het heeft verborgenheid. Ja, nog een keer in vers 47 zie ik. De Heere der koningen die de verborgenheden openbaart, terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren, enzovoorts. En waarom dat woord er elke keer staat, het maakt het verhaal alleen maar langdradig. En het dient nergens toe. Maar het is uitdrukkelijk gezegd, let op... Beste mensen, het gaat over verborgenheid. Dat begrijp je nu nog niet, maar je moet het onthouden dat je gestruikeld bent elke keer over dat woord. Zodat als je één keer in het Nieuwe Testament aankomt en leert wat het is, dan begin je wat te begrijpen van deze profetie. En dan kun je ook makkelijker aanvaarden dat er in dit verhaal een grote lacune zit. Dat wil zeggen dat je vanaf het koper van het Griekse Rijk... ga je nog wel naar het ijzer van het Romeinse Rijk, maar daarna wordt het een beetje vaag. Gelijk het is in deze dagen, wordt het wat vaag. En dan in de toekomst, dan wordt het ijzer en dan wordt het vermengd met modderig leem. Wat het maar wezen mag. En daar gaat een hele lange periode ineens overheen. Maar ja, dat is aspect van de verborgenheid. Want dat is onze bedeling, daar leven wij in. En het duurt inderdaad lang, verhoudingsgewijs. En dat verschijnsel herhaalt zich in de volgende profetieën ook. Want in al die profetieën zit dit verschijnsel. Namelijk dat het ergens een beetje wegzakt en dan ineens is het er weer. Of soms zakt het niet weg, maar je dacht dat je nog ergens was in pak een beet in 167 voor onze jaartelling. Bij de herinwijding van de tempel, hoe dat feest maar bij een Chanukka-feest en wat het maar was enzovoorts. En dan ineens blijkt dat je in de eindtijd zit bij de antichrist. De dagen van de wederkomst van Christus heb je dikke 2000 jaar overgeslagen. Je hebt het niet in de gaten gehad. Toch zat er wat tussen. En om nou alsnog te noemen hoofdstuk 9, want dit was hoofdstuk 8, wat ik net even samenvatten. Dan kom je in hoofdstuk 9, 70 weken zijn bestemd over je volk. Mag het toch niet al te moeilijk zijn om vast te stellen dat er dan toch een aanzienlijke periode verloopt tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël uit dat hoofdstuk. Ik bedoel, dit is hiervoor al geïntroduceerd, al vanaf hoofdstuk 2 eigenlijk, met die term verborgenheid. Maar het principe is dat in hoofdstuk 2 gezegd wordt, nou ja, dit is niet maar voor een korte periode, want het Joodse volk zou in ballingschap gaan, er zouden 70 jaren overheen gaan, heeft Jeremia geschreven, enzovoort, wordt later in Daniël ook aangehaald. Maar dat wil niet zeggen dat na die 70 jaar alsnog het Davidische koningshuis in Jeruzalem zou worden hersteld. Dat betekent dus ook niet dat alle profetieën over een terugkeer uit alle volken waarin het volk in ballingschap zou verdreven zijn, dat al die profetieën dan vervuld zouden worden na die 70 jaar. Echt niet. Er zouden nog veel meer wereldrijken passeren voordat dat zou gebeuren. Het is nog niet gebeurd. Dat wil zeggen, de laatste fase moet nog komen. En dat is waarom wij het alsnog lezen in Openbaring, en niet alleen in hoofdstuk 13, maar vervolgens ook in hoofdstuk 17. Want daar gaat dat verhaal over die wereldrijken, om zo te zeggen, verder. Overigens, en ik probeer hier snel doorheen te gaan, al had u dat misschien niet gedacht, maar ik doe het wel, maar je moet toch wat. Hierna kom je in hoofdstuk 3 van Daniël, de drie jongelingen in den vurige oven. En wat je daaruit mee moet nemen, en moet onthouden, is dat daar weer, dat kan niet missen, daar komt weer een beeld voor. En het is weer Babel. Dat beeld. Nou ja, staat in Babel. En het is gewijd aan het koninkrijk van Babel en misschien wel aan de koning van Babel. In elk geval, men zou verplicht voor dat beeld knielen, zich aan dat beeld en de macht die het voorstelt onderwerpen. En zo niet, dan zou men geworpen worden in de vurige oven, niet omdat men daarin dan gereinigd zou worden, want dat is een onzinnig verhaal. Nee, maar om daarin te verbranden, om weggedaan te worden. En ik heb het nog niet gelezen, maar dit lees je dus ook in dat hoofdstuk waar we vandaan komen. Openbaring 13. Want daar is sprake van zo'n beeld. En er is sprake van dat men verplicht voor dat beeld inderdaad moet buigen. Dat men zich aan dat beeld van het beest moet onderwerpen enzovoorts. En anders zou men gedood worden. Dat is vers 15 van Openbaring 13. Het is algemeen bekend, legendarisch en wat het maar is. Dus ik neem maar aan dat dat bekend is. Maar het thema is al geïntroduceerd in de geschiedenis van Daniël 3. Maar ik hoop dat duidelijk is dat dat dus een profetische geschiedenis is, om zo te zeggen. Het leert dat er mensen, gelovigen, in de grote verdrukking bewaard worden op een of andere wijze. En zelfs als ze in de vurige oven geworpen worden, dan nog komen ze daar weer uit. Maar dat thema hebben we al enigszins besproken, omdat we het al tegenkwamen in Openbaring 6, over zielen onder het altaar, die dan weliswaar niet verbrand waren, maar wel gedood waren, dus in dodenrijk terecht waren gekomen, maar waarvan dan geleerd wordt dat ze alsnog zullen opstaan, enzovoorts. Hebben die nog? Dat thema is dat. Dan krijg je in hoofdstuk 4 van Daniël. Dit is van belang, maar wij worden geacht dit allemaal te kennen. En je moet het als bagage bij je hebben om, als het ware, hoofdstuk 13 van Openbaring en wat er verder volgt, te begrijpen. Dus daarom roep ik het maar op. In Daniël 4, Daniël legt wederom een droom van Nebukadnezar uit. Zodat je weet dat wat hier beschreven wordt, zou je toch moeten zien in samenhang met hoofdstuk 2... En 3, want 2 en 3 horen sowieso bij elkaar vanwege dat beeld. En dan komt hoofdstuk 4, het is weer een droom. Met dezelfde commentaar heb ik daarbij. Het is namelijk, dat heb ik niet gezegd, maar als het een droom is, dat blijkt gewoon uit vergelijking. Als het profetie komt in de vorm van een droom, dan heeft die profetie in elk geval betrekking op onze tegenwoordige tijd. Althans, onze tegenwoordige tijd speelt daarin een rol. Daarom komt het in de vorm van een droom. En dat is al zo sinds de meesterdromer, die trouwens Zafnat Paneah genoemd wordt, hetgeen men vertaalt met openbader van verborgenheden, staat in je handboeken. Ik weet niet welke, maar dat staat erin. Echt. Die meesterdromer, die droomt namelijk over onze tegenwoordige tijd. De tijd waarin de zaligheid en wel het koninkrijk niet gevonden wordt in Jeruzalem of in het land Israël, maar onder de heidenen. En waar een onbekende figuur inderdaad de macht in handen heeft op een of andere manier. Althans zorgt voor redding voor ieder die wil. Maar het is niet in Jeruzalem. Het is niet Juda. Het is Jozef. He? Nou goed. Daar moet ik dus ook niet verder op ingaan. Dus ik laat het maar weer. Maar dat is droom. Vandaar dan ook dat je in het Nieuwe Testament, daar krijg je ook meteen aan het begin van het verhaal ene Jozef. En wat doet die man? Wat een Jozef doet. Dromen. Lees het maar na. Lees maar de eerste hoofdstukken van Matthäus. Nou, Matthäus 1. Hij droomt een keer of 5, 6 geloof ik. Ik weet niet precies, ik heb het ooit wel eens geteld. Maar dat is wat hij doet. De Heer, de engel, verschijnt in hem in een droom enzovoorts. Waarom, wat maakt het ons uit of het een droom was of niet? Nou, ons niks, maar het maakt de Heer wel wat uit. Die vindt het voor ons belangrijk. Wij vragen, wat is er met die droom? Het antwoord is, nou, een droom gaat over een werkelijkheid die alleen de dromer maar kent en verder niemand. En dat is onze werkelijkheid. Wij kennen die, wij weten wat de Heer doet, maar de wereld weet dat niet, ziet dat niet, heeft er geen idee van. Gelooft het trouwens ook niet. Dus het werk dat de Heer doet, wat men niet zou geloven indien het iemand verhaalt. Zie? Dat is de roeping van de gemeente. En men klaagt dat het christendom, zoals alle andere godsdiensten, vindt men geen nut heeft. En in de praktijk slechts een negatieve uitwerking heeft. Ik moet u zeggen dat ze waarschijnlijk daarin nog gelijk hebben ook. Maar de andere kant van het verhaal is dat christendom naar bijbelse maatstaven, dat is wat anders dan wat zij bedoelen, dat functioneert uitstekend. Dat gaat over de verzameling van een gemeente van eerstgeborenen. Met een hemelsburgerschap enzovoorts. En dat is voor ons volstrekt reëel. Maar aan de andere kant is ook een soort droom natuurlijk. Ja. Want aan de buitenkant is daar weinig van te herkennen, weinig van te zien. Maar het is wel reëel hoor, echt wel. Bovendien geeft de Heer het aan zijn beminden in de slaap, heet zoiets. Dus toen maar. Maar goed, weer een droom. In hoofdstuk 4. En het is weer Neppi. Nebukadnezar. En hij zag iets aan de binnenkant van zijn ogen, of hoe heet zoiets? Ik zag een droom die mij vervaarde en de gedachten die ik op mijn bed had en de gezichten mijns hoofds beroerden mij. Vers 5. Morgen zegt. En raad eens wat. Het heet verborgenheid. In vers 9. Daar wordt Daniel geroepen, die heet inmiddels Belsazar. Belsazar, gij overste der tovenaars, terwijl ik weet dat de geest der heilige goden in u is en geen verborgenheid u zwaar is, enzovoorts. Kortom, het heet weer verborgenheid. En wat er gebeurt, dat weet u misschien, hè? Het is een droom over een boom. Die wordt erg groot. Erg groot en zijn loof was schoon. En hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. En er was spijzen aan dezelfde voor alle. En onder hem vond de genieten des veld schaduw. En de vogel des hemels woonde in zijn takken. En alle vlees werd daarvan gevoed. Dat is vers 12. En toen riep er iemand, haal die boom af en kap zijn takken af. Vers 14. En laat zeven tijden over hem voorbij gaan. Vers 16. Hetgeen gebeurde. En het houdt ongeveer in dat die boom wordt afgekapt en dan na zeven tijden, wanneer, hoe lang dat maar was, dat staat er niet bij, na zeven tijden bot die boom gewoon weer uit en wordt weer diezelfde boom die het daarvoor was. En de verklaring is kort. De verklaring is deze keer niet gij zijt dat gouden hoofd, maar de verklaring is gij zijt die boom. En wat er gebeurt is dat, wat met die boom gebeurde, gebeurt met Nebukadnezar. Dat wil zeggen, de man wordt vernederd. Dat wil zeggen, hij wordt krankzinnig. En hij wordt gelijkgesteld met de dieren des velds, met de beesten des velds. Dat staat in vers 32. En er zullen zeven tijden over u voorbij gaan. Zodat weer de vraag is, hoe lang zo'n tijd dan duurt. En bij gelegenheid gebeurt dat dan ook. Hè? En na die zeven tijden, schrijft Nebukadnezar zelf, kwam mijn verstand weder in mij, vers 36. Ook kwam de heerlijkheid mijn koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij. En mijn raadsheer en mijn geweldige zochten mij en ik werd in mijn koninkrijk bevestigd. En dat was het dan. Dat is herstel van Nebukadnezar. Het meest gangbare is dat men het hele hoofdstuk naar het verleden afvinkt. Men zegt, oké, er was een profetie, maar het is al vervuld. Want het staat erbij, aan Nebukadnezar, dus daar hebben we verder niks meer mee van doen. Ik denk niet dat dat klopt. Ik denk dat het anders is. Ik denk dat de vervulling aan Nebukadnezar het hele verhaal alleen maar bevestigt. En dat de profetie in werkelijkheid gaat over de vernedering van Babel, waarna daar zeven tijden over voorbij zouden gaan en dan zou Babel weer verhoogd worden. En weer is de vraag, hoe lang duurt zeven tijden? In dit geval heel lang. Ik heb ook wel een idee. Maar kijk, als dit slaat op Babel, wil zeggen dat Babel in het verleden vernederd is geworden. Nou ja, het heet officieel in het Nederlands de ontluistering van Babel. U weet wel, je hebt jaartallen en dan staat er iets achter. Smeeschriver, edele, aangepreken, beeldstorm. Vlag bij Nieuwpoort, die kennen u allemaal. En dan heb je ook een jaartal, dat is de ontluistering van Babel. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wat het was. Want dat heb ik er niet bij me, dat weet ik zo uit het hoofd niet. Maar dat is wel gebeurd. Dat was het moment waarop officieel werd verklaard dat Babel niet langer de hoofdstad was van het Rijk. En dat ging gepaard met het afbreken, het slopen van enige paleizen, stadsmuren en wat het maar was allemaal. En dat gebeurde in de dagen van het Medo-Persische Rijk. Ik weet echt niet meer wanneer het was. Ik moet niet te binnen schieten. Maar toen wel. Het is nu helemaal gebeurd. En sindsdien is Babel eigenlijk langzamerhand verruineerd, heet zoiets. Een ruïne geworden. Ja, mensen wilden er ook niet meer wonen, want de stad had het aanzien niet meer. Het was ontluisterd. En het was gebeurd omdat de inwoners van Babel kapzones kregen of hadden. In opstandig waren in de dagen van het Medo-Persische Rijk. Enzovoorts. En uiteindelijk werd dat zo erg dat men meende de stad dan maar een lesje te leren. En toen heeft men een andere stad, het hoofdstad, verklaard in Babel. Officieel geschrapt als zodanig. Maar dat het nog hersteld moet worden, betekent dat het alsnog de hoofdstad zal worden van een wereldrijk. En ik kan dat makkelijk zeggen, want dat staat letterlijk, helemaal 100% letterlijk, in het laatste vers van Openbaring 17. Daar staat dat Babel de hoofdstad is van de wereld. En Babel wordt daar uitgebeeld in de gedaante van één vrouw. Die zit op één beest, dat wil zeggen, ze bestuurt, ze ment dat beest. En dat beest is datzelfde beest altijd, het is het wereldrijk van die dagen. Zeg maar het antichristelijke rijk, dat lijkt me duidelijk. Maar het wordt bestuurd door en dus vanuit Babel. En dan is Babel dus hersteld als hoofdstad van de wereld. Waarom ook niet? In het verleden is daar al een paar keer een poging toe ondernomen. Waarschijnlijk vaker dan wij weten. Maar de belangrijkste was die in de dagen van het Griekse Rijk, het Macedonische Rijk, van Alexander de Grote. Die probeerde, die is ook in Babel overleden trouwens. Die was bezig met Babel te herbouwen. Dat was in zijn dagen al een ruïne. Dat was pak een beet 330 jaar voor Christus ongeveer. En die herbouw is dus niet al te veel van terechtgekomen. Dat wil zeggen, het is wel gebeurd, maar het is ook gestaakt. En in onze dagen is het trouwens ook gebeurd. In de dagen van Saddam Hussein. Het is herbouwd, maar het is niet de hoofdstad van de wereld geworden. Voorlopig althans niet. Maar ja, dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Dat begrijpt u toch ook wel, hopelijk. Zodat die Arabische wereld inderdaad aan de macht komt. En die 10 landen die nu nog met elkaar overhoop liggen, op een of andere wijze dan toch eens worden. En ze een gezamenlijke hoofdstad moeten kiezen, dan kiezen ze niet Brussel. Want dat ligt in Europa, zoals u weet. Maar dan kiezen ze Babel. En als het dan voor dat doel nog wat opgeluisterd moet worden, ja, het is de tegenkant van de ontluistering van Babel in het verleden. Na 7 tijden. En dat is wat in Daniël 4 gesymboliseerd wordt in deze droom. Hebben we die nog? Mag niet al te moeilijk zijn. Dan krijgen we hoofdstuk 5. Dat is het antwoord op de vraag, hoe lang duurt 7 tijden? Maar goed, het is wel een lang antwoord. Maar daar komt het op neer. Dat heet het feestmaal van koning Belshazzar, of Belshazzar. Dat is op de laatste dag van het Babylonische Rijk. Het is op de dag dat Babel wordt ingenomen door de Mede en Perzen. Denk erom, het werd niet verwoest, het werd nooit verwoest. Het werd ingenomen door de Mede en Perzen. In die nacht, zo eindigt het hoofdstuk ook, in diezelfde nacht werd Belshazzar der Chaldeeën koning gedood. En het volgende vers zegt, en Darius de Meder ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde enzovoorts. Want het was Darius de Meed die Babel innam. Dat wil zeggen, de stad binnenmarcheerde over de bodem van de Eufraat die drooggelegd was en de macht overnam. En Daniël, als een van de allerhoogste ambtenaren, bleef gewoon zitten. En vanaf dat moment was de stad Babel de hoofdstad van het Rijk der Meden en Perzen. Zo ging het. Maar in die avond, in het feestmaal, komt er dat schrift op de muur. Dat weet u wel. Het teken aan de wand heet dat. Het teken aan de wand gaat altijd over de ondergang van het huis. Hè? Het teken aan de wand. Meneer, meneer, tekel ufarsin. Of sim, weet ik het. Ufarsin. Uitgelegd als geteld, gewogen. En verdeeld eigenlijk. Peres van Ufarsin komt van Peres. Uw koninkrijk is verdeeld. En het is de Meden de Perzen gegeven. Want Peres is ook de naam van de Perzen. Maar goed. Waarom dat schrift zo aan de muur staat is nooit helemaal duidelijk geworden. Denk ik. En voor zover het wel duidelijk is, is het denk ik omdat de... Wat hier genoemd wordt, Mene, Tekel en Peres, dat zijn maten en gewichten in de praktijk. Tellen, wegen. U weet wel, meten is een meter en dat is een maat. Die begrijp je toch, hè? En dit zijn maten en gewichten. Mene, Tekel, dus twee mina is het eigenlijk, ponden. Mina, twee mina, ja. Een shekel. En peres, zoveel peres delen, vooruit maar weer. Als je dat netjes uitwerkt, die maten en gewichten, kom je tot 2520 eenheden. 2520 zijn de 7 x 360. Zodat één tijd duurt 360. En 7 tijden is dus 2520. Zegt u dat wat? Het is 7 x 360 jaar. En in Daniel heb je nou helemaal met dit soort berekeningen van doen, ook in Daniel 9. En 2520 jaren komt aardig overeen, gerekend vanaf de val, de ontluistering van Babel moet ik zeggen, de ontluistering van Babel, tot aan het herstel. Maar waar het op uitkomt, ja het komt uit op 2003 als je het netjes uitrekent. Tenminste, dat heb ik ooit wel eens gedaan. En dat bevestigt alleen maar dat onze tijdrekening niet klopt. Dus doe maar, je kunt er verder niks mee. Maar binnen redelijk afzienbare tijd moet dat dan toch een keer vervuld worden.
Zit in de
boek. Ja, zit in de boek. Ik vind het goed genoeg. Een tijdrekening dus. Weer een bladzijde verder. Daniel in de leeuwenkuil, maar de leeuwenkuil is een beeld van de dood. Hij wordt erin geworpen, maar hij komt er ook weer uit. Het is een illustratie van de verborgenheid als zodanig. Men denkt dat alles en iedereen weg is, en dat de beloften Gods weg zijn enzovoorts. Maar dat is niet zo. Er komt een tijd dat alles wat in het verleden was alsnog hersteld zou worden. Dat alsnog vervuld zou worden al hetgeen de profeten gesproken hebben enzovoorts. Ik zeg het nu wat erg snel, maar daar komt het wel op neer. Iets nauwkeuriger, Daniel is natuurlijk toch een type van Christus. Die bad verlos mij uit des leven muil. Dat scheelt maar één letter met leven kuil trouwens. Ja. Dit was Psalm 22. Ja. En inderdaad, hij komt er ook weer uit. Hij zal als de opgewekte alsnog verschijnen. In heerlijkheid. Gaat over zijn toekomst, uiteraard. Dat is Daniel 6. En zo komen we bij Daniel 7. En daar hebben we dus weer een profetie over de achtereenvolgende wereldrijken. Met die vier dieren. De eerste is een leeuw die uit de zee opkomt. Dat is vers 4. Het eerste, ze worden uitdrukkelijk geteld. Hè? Eerst, het tweede, het derde, het vierde. Het eerste is een leeuw. Het had arendsvleugelen, maar de gevleugelde leeuw is tot vandaag bekend als een symbool van Babel en van het Babylonische Rijk. Omdat we die figuur kennen op de poort, op de Ishtarpoort. Waarvan een model, een replica, op schaal gemaakt is en staat in Duitsland in, hoe heet dat museum? Pergamon Museum in Berlijn. Hè?
Staat daar ook niet de troon des avonds?
Ja, daar is het museum omgebouwd. Ja. Uit de troon van, om dit, dat altaar van Zeus. Uit Pergamus of Pergamon. En dat hebben ze gesloopt daar en steen voor steen afgevoerd naar Berlijn. En daar hebben ze een museum omgebouwd. Maar ze hebben daar die Ishtarpoort van Babel ook herbouwd. Zij het dan niet op de, met de volle afmetingen. Maar als je dat opzoekt, ergens, dan vind je altijd wel een foto. En mooi blauw glazuur en weet ik veel. Met die gouden gevleugelde leeuw. Als beeld van Babel, dat geacht werd. U weet, leeuw staat voor het koningschap overal wat leeft op aarde. En de arendsvleugelen staan natuurlijk voor de hemel. En de combinatie van de leeuw en de arend, want dat is wat het is, suggereert macht, koningschap over hemel en aarde. Maar het is een bekend beeld. Ik zag toen dat zijn vleugelen uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven, vers 4, en op de voeten gesteld als een mens en aan hetzelfde werd eens mensenhart gegeven. Wat begint als een leeuw met arendsvleugel als uitbeelding van Babel, eindigt in de gedaante van de mens. Maar dan de vraag is, hoe heet die mens? Nou ja, dat is de vraag dus, hoe heet die mens? Er zijn twee suggesties. Het maakt mij niet uit welke, dat maakt namelijk toch geen verschil in de praktijk. Het ene is natuurlijk die mens die wij verwachten moeten, die hier op aarde inderdaad als koning zal fungeren in dat laatste wereldrijk. Iemand uit Amalek. Een Agagiet, een mens. We hebben het er later over, nog steeds naar aanleiding van Openbaring 13. Een Arabier, als je het mij vraagt dus. Iemand uit Edom, Amalek. Uit Ismaël ook trouwens, maar toen maar weer. Want God heeft de strijd van, met Amalek van geslacht tot geslacht. En de koningen van Amalek heten Agag. Dat heet dus het huis van Agag, Agagieten. De laatst bekende uit de Bijbel is Haman, uit de geschiedenis van Esther. Maar ook die geschiedenis is profetisch, uiteraard, spreekt over de ondergang van die figuur. En ik vestig er maar de aandacht op dat je in Openbaring 13 twee van die figuren hebt. Ik heb er tot nog toe maar één genoemd. Maar je hebt er twee. De een is gewoon één mens. Hoe ongewoon hij misschien ook is, maar het is één mens met een geslachtsregister. En de ander is de duivel. En die heet de antichrist, bij Johannes heet hij dan zo. En die twee treden samen op. Gooien het op een akkoordje, oefenen samen de macht uit. Dat is wat Openbaring 13 zegt. Alleen je vindt die twee niet apart genoemd in Daniël. Dat wordt daar domweg niet geopenbaard, hoe dat zit. Dat is in Daniël nog verborgen. Dus vandaar dat die vraag nou blijft. Maar dat Babel gestalte krijgt in één persoon, één mens, ja, dat is wat hier gezegd wordt. Begint met een leeuw met arendsvleugel en daarna verandert die, zoiets zie je alleen maar in films of in dromen, verandert die van de gedaante. Je kunt het je computer laten doen zelfs, het is zo moeilijk schijnt het. Je hebt die twee plaatjes en dan zeg je maak van deze die en dan, dan doet hij dat, hè. Nou, dat is wat hier dus gebeurt. Het eindigt met één mens, met één mensenhart. Toen maar. Want zo zou het gaan. Het punt is namelijk dat wij weliswaar historisch van doen hebben met achtereenvolgende wereldrijken. Maar de andere kant van het verhaal is, en die is belangwekkend, dat in werkelijkheid, het is nooit een ander rijk, het is hetzelfde rijk. Alleen in een andere gedaante en in een andere vorm. Het rijk als zodanig verandert onderweg van gedaante. Maar het is hetzelfde. Vandaar dat veel van die rijken allemaal dezelfde stad als hoofdstad hadden, Babel. De enige uitzondering is eigenlijk het Romeinse Rijk. Als het er maar helemaal over gaat. Het heet allemaal Babel. Maar ze bestaan tot het einde toe. Dat is wat bij gelegenheid ook gezegd wordt. Ik weet niet of ik het ik kan het natuurlijk weer niet zo gauw vinden. Maar dat staat bij gelegenheid ook ergens, hè. Want verlenging van leven was ze gegeven, of zoiets, tot het einde toe, of wat er maar stond. Ja. Nou ja, hè? Ja, mijn ogen worden slecht, want ik zit met mijn vinger bovendien op vers 12 en ik kan het niet vinden.
Maar, nee, dat wordt lastig.
Aangaande ook de overige dieren, het ging over de vierde, maar er staat aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Waaruit dus volgt dat je weliswaar jaartallen kunt zetten bij het ene rijk in het andere, maar dat het in werkelijkheid toch gewoon hetzelfde rijk was. Ze bestaan gewoon door. Zie? En het wordt het best geïllustreerd in de overgang van Daniel 5 naar Daniel 6. Het is het einde van het Babylonische Rijk, het begin van het Medo-Persische Rijk, maar het gebeurt zonder slag of stoot. Nou ja, Belshazzar wordt gedood. Nou ja, hij zou toch wel dood gegaan zijn. Ik bedoel, zo dramatisch is dat nou ook alweer niet. En het Rijk blijft gewoon bestaan. Gaat alleen in andere handen over. Anders, meestal bekend uit het bedrijfsleven, maar ja. Toen maar weer.
Dat is een bedrijf.
Ja. Toen maar. En dan krijg je het tweede dier, dat is vers 5. Daarvan staat, ziet het andere dier, het tweede was gelijk een beer. En stelde zich aan één kant, aan één zijde, en had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zei al dus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. En dat was het hele verhaal. Maar ja, dit weet je al, hè. Want na, uit het hoofdstuk hiervoor, het Babylonische Rijk gaat over in het Rijk der Mede en Perzen. En als het staat, als die beer staat aan één zijde, weet je aan welke kant die staat. Aan de kant van de Perzen, want het is Darius de Medier die het Rijk verovert. 6 vers 1, of althans overneemt. Maar wij kennen het uit de ongewijde geschiedenis als het Rijk der Perzen, als het Persische Rijk. En wij noemen het via de Bijbel als Meden en Perzen, omdat we daar geleerd hebben dat het eerst in handen komt van die Medier, maar die is een voorloper van de Perzen die twee jaar later komen dan. En samen vormen ze één Rijk. Dus het stelde zich aan één zijde, aan de Persische zijde. En het had drie ribben, zijden of wat er maar is, in zijn muil tussen zijn tanden. Daar kan je moeilijk over doen, maar het hoeft niet. Want wij weten toch hoe het zit. Namelijk, hier in Daniel begint de opsomming van die rijken met Babel. Maar later in Openbaring vind je een uitgebreidere telling. Dan zijn er totaal 7, zelfs 8 rijken. En dat kan alleen maar kloppen als er nog 2 rijken voor Babel meegeteld worden. Die waren er ook en die spelen ook een belangrijke rol in de Bijbelse geschiedenis. Het eerste is namelijk Egypte. Van de ballingschap in Egypte van Israël. Het tweede is Assyrië. Van de ballingschap van Israël in Assyrië. En daarna komt Babel van de ballingschap van Daniel en het tweestammenrijk. In Babel. En dan komt de Rijk van de Mede en Perzen. Dat wil zeggen, er gingen er 3 aan vooraf. En het wordt uitgedrukt kennelijk door die 3 ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Dat wil zeggen, die had hij opgeslokt. Want de voorgaande rijken zijn terechtgekomen in de handen van de Perzen. Zie? En eet veel vlees. Wil zeggen inderdaad dat hij veel veroverd heeft. De rijken heeft hij opgevreten als het ware. Zo komen wij bij het derde dier. Dat was in vers 6 van Daniel 7. Ik zag en ziet, er was een ander dier gelijk, een luipaard, een pardel. En het had 4 vleugels, 1 vogels op zijn rug. Het is tamelijk een goede familie van die eerste dus, want dat was een leeuw. Met 2 vleugels. Nu is het dus een luipaard, een andere kat, met 4 vleugels. Ook hadden hetzelfde dier vier hoofden. En aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Dat was het dan. Dit dier is gemakkelijk te herkennen in het volgende hoofdstuk. Dat is Daniël 8. Want daar komen we dat verschijnsel van die vier ook tegen. Het punt is namelijk dat het de uitdrukking is van het Grieks-Macedonische Rijk, zo noemt men dat, van Alexander de Grote, die het Medo-Persische Rijk veroverde, om zo te zeggen, in de eerste plaats. Alleen Alexander de Grote stierf nadat hij dat voor elkaar gekregen had en bezig was met de herbouw van Babel. Hij was, ik weet niet precies, hij was een jaar of 30 op dat moment. Heel jonge man nog. Maar hij ging dood op een of andere wijze. Terwijl hij Babel aan het herbouwen was. En na enige tijd werd zijn rijk verdeeld. Daar hebben ze om gevochten natuurlijk. Hij had geen erfgenamen, niemand. Maar zijn generaals, zijn legeraanvoerders, hebben er onderling om gedobbeld of geknokt of wat ze maar gedaan hebben. En in principe is toen het rijk verdeeld in vieren. Onder de tetrarchen noemt men ze, geloof ik. De vier aanvoerders, de vier hoofden, de vier belangrijkste legeraanvoerders. De twee daarvan kennen we, hebben hun naam gemaakt in de geschiedenis sowieso. Namelijk, even nadenken, de Ptolemeus, die het zuidelijke deel kreeg, dan wel in bezit kreeg. Ptolemeus. En in het zuidelijke deel, dat was in belangrijke mate Egypte. Daar begon dus de dynastie der Ptolemeën. En in het noorden was het Seleucus. En daar heb je dus de dynastie van de Seleuciden. En dat heet respectievelijk het koninkrijk van het zuiden, of de koning van het zuiden, Ptolemeus, en de koning van het noorden, Seleucus. En daarna hun opvolgers. Dat zijn termen die hierna in Daniël ook daadwerkelijk gebruikt worden. Op voorhand. Want het is allemaal profetisch daar. Maar daar komen die uitdrukkingen vandaan. En dan had je nog die van het oosten en die van het westen. Maar goed. Maar inderdaad in vieren verdeeld. En dat is wat hier uitgedrukt wordt in die vier hoofden. Kortom, dat Grieks-Macedonische Rijk heeft maar heel kort feitelijk bestaan. Niettemin heeft het de stempel gezet op de wereldgeschiedenis. En het heeft ervoor gezorgd dat inderdaad, niet alleen in de dagen van de Heer Jezus, wat dan toch 300 jaar later was, minstens, maar tot in onze dagen, Grieks een van de grote talen geworden is in de wereld. De wereldtaal, om zo te zeggen. Dat was ook het doel van Alexander de Grote. En het is hem heel goed gelukt. Ja. Maar goed, daarna volgt alsnog het rijk van het vierde dier. Was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden. En ijzer, dat weet je, sinds Daniël 2. IJzer is schrikkelijk en het vermaalt en verbreekt. Dat is het commentaar op het ijzer in de ijzeren voeten en ijzer vermengd met modderig leem. Het is een uitbeelding van militaire macht eigenlijk. Het heeft niks hoogstaans, het is alleen maar hard. En het maalt en verbreekt, heet dat. En hier vind je zoiets ijzeren tanden. En het verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was daarmee ook verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. Maar het belangrijkste verschil tussen dit dier, dit vierde, en de voorgaande is dat het niet Babel als hoofdstad had. Nooit namelijk. Want het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk officieel wel was Babel. Dit was het Romeinse Rijk. Dat was dus inderdaad verschillend. Maar het was ook verschillend doordat het Romeinse Rijk überhaupt geen normen en waarden vertegenwoordigde. Geen filosofie had. Geen idealen had, het Romeinse Rijk. Dat had Babel wel. Natuurlijk sterk religieus van karakter. Dat had het Medo-Persische Rijk ook. Dat had het Griekse Rijk ook. Volgens de geschiedenisboekjes zelfs in hele hoge mate. Was een idealist. Alexander de Grote was ook opgeleid door de Griekse filosofen. En had het idee dat je Griekse cultuur, normen en waarden moest verspreiden over heel de wereld. En van die wereld daarmee een eenheid maken. Dat zou erg populair geweest zijn in onze dagen. Ja. Maar, toen maar weer. Toen ging hij dood. Het is wel een, ik vind het wel grappig eigenlijk, zulke dingen. Hè? Ja, dat mag je niet zeggen, maar... Dat mag je niet zeggen, maar waar ben je dan mee bezig, weet je? Hoezo? Ja. Maar vooruit maar weer. En toen kwam het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk... Ja, de, als je nou praat over barbaren... Dat waren de Romeinen. Maar dan ook volstrekt. Die hadden geen cultuur, zelfs geen godsdienst eigenlijk. Nou ja, wel iets, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Voor zover ze het uiteindelijk wel hadden, is het omdat ze het gestolen hebben. Van de Grieken, met name. Want zo zit het eigenlijk in elkaar, gewoon van het voorgaande Rijk. Maar verder... Ja, als ze al wat te bieden hadden, de Romeinen, dan was het eigenlijk handel. Dat is waar het Romeinse Rijk groot in geworden is. Het lijkt heel sterk op onze dagen, als je het moet beschrijven. De Romeinen waren de lui die de verbindingen aanlegden over de hele wereld. Die zorgden voor de communicatie. Wij denken dat wij daar goed in zijn. Dat zal ook wel zo wezen. Maar in de historie voor ons, dat waren de Romeinen. Die legden de verbindingen aan en die legden de doorgaande wegen aan. Die bestonden daarvoor helemaal niet. Nou ja, karavaanroutes hier en daar. Maar die waren vanzelf ontstaan. Maar de Romeinen, die planden dat. Die legden die wegen aan, waarvan sommige van die wegen tot in onze dagen bestaan, hoor. Ook in Nederland zelfs nog wel. Ja, vandaar dat die vele wegen ook naar Rome leiden. Daar zorgden ze wel voor. En dat had weer tot voordeel de handel. Over land wel te verstaan. Dat was ongehoord, want vroeger was er ook wel iets als wereldhandel. Maar dat ging dan toch over zee. Via de zeevaart. Nou, dat was al in de dagen van de Feniciërs, maar toen maar weer. Maar dat waren de Romeinen. Maar handel, geld dus... Daar ging het dan om, maar dat was het dan ook. En dat lijkt dus sterk in onze dagen, lijkt sterk op onze dagen, want normen en waarden hebben we ook niet meer. Filosofie, ideologieën hebben we ook niet meer. Handel hebben we. En communicatie. Nou ja, wat er vandoor moet gaan, want ik heb er geen hoge pet van op. Maar toen maar weer. Ik heb vroeger geleerd, communicatie dat is zo dicht mogelijk langs elkaar heen... Er werd een Griekse woord gebruikt, laleo. Maar toen maar weer. En ik ben van mening dat onze zogenaamde communicatiemaatschappij in hoge mate dit hieraan voldoet. Zo dicht mogelijk langs elkaar enzovoorts. En dat is wat er in de praktijk gebeurt. Ik geloof er niet in. En wat men tegenwoordig de sociale media noemt, dat noem ik hardnekkig de asociale media... Want ik denk dat het meer negatief effect heeft dan positief. Het werkt in ieder geval oppervlakkigheid in de hand. Sowieso. Maar, toe maar. Het moet altijd even snel, even gauw en 140 lettertekens. Weet je wel? Dat soort dingen. Oppervlakkigheid is troef. Daar gaat het allemaal maar over. Maar toe maar. Ik zal er verder niks over zeggen meer. Maar dit is het Romeinse Rijk... Het vertrad alles inderdaad, dat is wat het deed. En het had 10 hoornen. En hier stokt het verhaal. Nou, het verhaal niet. Maar tot zover is het in het verleden vervuld. Dat wil zeggen, door ons gemakkelijk te verklaren, te volgen hoe dat gegaan is. Maar vanaf hier wordt het problematisch, want het suggereert dat het Romeinse Rijk op een of andere wijze verdeeld is geworden in 10 onderscheiden rijken. Of althans dat het bestond uit 10 rijken die samengesteld is, hoe je het zegt, maar uit een bond van 10 staten bestond. Er zijn er in de loop der tijd vele geweest, logischerwijze, om dit te verklaren. Dat wil zeggen, men kan het tot hier eenvoudig volgen. Daar is niks moeilijks aan. Maar dit is het heikele punt. Nu, hoe nu verder? Wanneer werd dan het Romeinse Rijk verdeeld in, of bestond het uit 10 landen, of werd het verdeeld in 10 rijken of 10 landen, of zoiets? En men heeft er antwoorden naar gezocht. Natuurlijk zijn er mensen die nog moesten promoveren. Ik kom nooit van die uitdrukking meer af. Die nog moesten promoveren, denk ik altijd. Omdat ik denk dat het ook een soort hoogmoed is, namelijk. Maar toen maar. En die hebben dus een rijtje van 10 samengesteld. Maar wie het ook was, het was altijd weer een ander rijtje. Dat wil zeggen, je kan wel wat bedenken. Maar als iemand anders het moet uitzoeken, dan komt hij met een ander rijtje enzovoort. Het klopt namelijk van geen kant. Het is gewoon niet zo, het is nooit gebeurd. Het moet namelijk nog gebeuren. En nou wordt het moeilijk hoor, want nou ga ik iets moeilijks vertellen en toch wil ik het snel doen. Dit vierde rijk lijkt nergens op. Heeft geen naam. Het is alleen anders dan de andere, het heeft geen naam. Wij herkennen, althans aanvankelijk tot hier, het Romeinse Rijk daarin, maar het Romeinse Rijk behoort tot het verleden en het is nooit in tienen verdeeld. Afgezien daarvan, wat er nu verder volgt, kun je al helemaal niet vinden. Namelijk, dat tussen die 10 hoornen een andere kleine hoorn opkwam, want dat staat er, en dat daardoor 3 van de 10 bestaande hoornen uitvielen. Want dat staat er. En dat die hoorn die tussen die 10 opkwam daarna heel groot werd enzovoorts. Dat kan je al helemaal niet vinden. Maar het punt is dit. Je zou die 10 hoornen, voorstellende inderdaad 10 rijken, kunnen beschouwen als het volgende wereldrijk uit de reeks. Strikt genomen, in Openbaring 17 gebeurt dat ook. Dus ik mag dat doen, ik doe het nu met terugwerkende kracht. Het is alleen hier niet verteld, en ik zal u zeggen waarom niet. Die 10 statenbond, want zo noemen we het naar aanleiding van wat in Openbaring gezegd wordt, die is nog steeds toekomst. En dat betekent dat er dus een onderbreking, een gat, hoe heet dat, een intermezzo ligt tussen het voorgaande gedeelte van deze profetie, dat wil zeggen tot aan het, tegen het einde van vers 7, en dan de uitdrukking en het had 10 hoornen, ja, voor het zover is, gaat er een heleboel tijd voorbij die hier niet beschreven wordt. Hier krijg je dus zonder meer de indruk dat die 10 hoornen de onderdeel uitmaken van het Romeinse Rijk, een bepaalde situatie in het Romeinse Rijk, of desnoods je beschouwt het als de voortzetting van het Romeinse Rijk. Zo komt het, ik zeg het maar één keer hoe mensen, zo komt het dat men tot vandaag denkt dat het antichristelijke Rijk de voortzetting is van het Romeinse Rijk, zo letterlijk mogelijk, en dus het is Europa. Ja. Hebben we die nog? Met als hoofdstad Rome. Nou is het vervelend dat het inmiddels, vroeger had je de club van Rome, enzovoort, en dat waren de 10, geloof ik. Dus toen was het helemaal weer actueel. Bovendien paste het goed in de opvattingen van de kerkhervormers in de dagen van de strijd tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Want het was natuurlijk makkelijk om daarin het antichristelijke rijk te zien. En Babel was dan Rome. Enzovoorts. En daar is wat voor te zeggen. Het is ook niet geheel onjuist, maar ik ga er nu niet verder op in. Het is niet geheel onjuist, maar het is in hoge mate onjuist. Op de lange termijn is het onjuist. Het punt is namelijk, in de eerste plaats dat hier die onderbreking tussen zit. Zoals we die later in Daniël 9, maar ook in Daniël 8 nog tegenkomen. En het tweede punt is dat die 10 hoornen niet zozeer, die vertegenwoordigen niet het Romeinse Rijk of een herstel daarvan. Zij vertegenwoordigen het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Dan wel het herstel daarvan. En ik zeg meteen, dat kun je hier in Daniël 7 niet zien. Maar dat is ook waarom ik zeg, die profetieën zijn niet af. Ze zijn onduidelijk, je blijft met een boel vragen zitten. Maar zojuist lazen wij in Openbaring 13 over die 7 koppen. Die zijn de 7 wereldrijken, beginnende met Egypte. Egypte, Assur, Babel, Medo-Persië, Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dan krijg je het Romeinse Rijk, dan krijg je de 10 Statenbond, dan heb je de 7. En later in Openbaring 17 staat er, en het beest is ook de 8e. Er komt er zelfs nog een 8e bij. Dan heb je ze allemaal, want die 7e was die 10 Statenbond. En tussen die 10 hoornen, hier in Daniël 7, komt er nog één op. Die is de 8e. Het rijtje klopt echt, maar ik moet volgende keer vooral het schema even meenemen. En even uitdelen, voor zover je dat niet hebt. Want dan kun je dat naast elkaar allemaal goed zien en met elkaar vergelijken. Maar het punt is dat hier niet gezien kan worden dat die 10 hoornen staan voor 10 staten, maar niet 10 staten die liggen in het voormalige gebied van het Romeinse Rijk, maar in het Griekse Rijk. En in Openbaring 13, waar we het later over hebben weer, daar is de vraag welke van die 7 koppen is het die verwond was en die geneest. En ik heb daar niet de minste twijfel over. Dat is niet het Romeinse Rijk. Dat is het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Met Babel als hoofdstad. Dat zou zich herstellen. Hebben we dat nog? Dat moet wel, want na 7 tijden, maar nou ben ik ineens in Daniël, 4? Na 7 tijden zou Babel hersteld worden. Als hoofdstad van de wereld. Dat is dus niet Rome en ook niet Europa en dus ook niet het Romeinse Rijk. Sterker nog, het Romeinse Rijk strekte zich niet uit tot Babel. Babel lag namelijk niet in het Romeinse Rijk, ever, never. Er is wel eens ongevochten, maar het Romeinse Rijk kwam in zijn beste dagen niet verder dan de Eufraat. En dat was nog zijn beste dagen. Zijn meest uitgebreide dagen. Naar oosten toe dus. Maar Babel ligt officieel aan de andere kant van de Eufraat. Het heeft nooit in het Romeinse Rijk gelegen. Zie? En als je toch Europa wil hebben als het laatste antichristelijke rijk, ja, dan kun je Babel dus niet meer letterlijk nemen. En daar komt het van dat men zegt, nou ja, maar het is ook Rome. En je leest Babel en het is Rome. En de Rooms-Katholieken vinden dat ook, willen dat ook wel. Want Petrus doet de groeten vanuit Babel. Vanuit Babylon. En dan zeggen ze, zie je wel, hij was in Rome. Hetgeen ze anders niet bewijzen kunnen. Ging dat te snel? In een van die brieven doet Petrus de groeten. Uw groeten vanuit Babylon. En dan zeggen ze, ja, maar dat is Rome. Maar het is niet zo, het is Babylon. Afgezien daarvan, er waren zelfs in die dagen 2 plaatsen die Babylon heten. Ja, één is het dit Babylon en de andere ligt in Egypte. Nou ja, goed, laat me zitten. Die gebruikt men als men niet gelooft dat Petrus inderdaad daar in het oosten was, het oude Babylon. Maar toen maar. Maar wat hier beschreven wordt, is feitelijk een volgend rijk. dat dat er niet staat en dat je het niet hieruit uit het hoofdstuk kunt lezen, dat is omdat wij van doen hebben met de verborgenheid. En daarom krijg je dat pas later in openbaring te horen, hoe dat zit. Zie? Maar dat het de voortzetting is van de reeks van wereldrijken, dat is duidelijk genoeg. En dus, ik nam acht, ik vind het een verwarrend woord, acht. In Daniel 7, 8, want voordat je het weet, mensen die de Bijbel bestuderen hebben toch al moeite met getallen. Ik zeg al, de theologen die hebben ook moeite met getallen, want die denken dat 1000 veel is en dat 144.000 ook veel is. En ja, en dat je het niet letterlijk moet nemen, en, maar doe maar. Maar het had 10 hoornen en ik nam 8 op de hoornen en ziet een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde en 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt. En toen was de vraag, hoeveel kippen heeft die boer? Denk ik dan altijd, hè? Maar goed, ik keek naar die 10 en er kwam er 1 tussen, dat is nummer 11 dan. En 3 uit die vorige 10 werden uitgerukt voor dezelfde. Wat dat betekent, is niet zo moeilijk. Die hoornen zijn koninkrijken. Eventueel koningen, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Tussen die 10 komt er 1 op. Het is niet 1 van de 10. Er komt tussen de 10 1 op. En 3 worden door hem met geweld onderworpen. En de andere 7 onderwerpen zich dan ook. Zonder geweld, ze doen het vrijwillig. En bij elkaar, alle 10 geven hun macht dus over aan die 1. Het is net of je Europa ziet ontstaan. Alle macht naar Brussel. Maar dit gaat niet over Europa. Dit gaat over het rijk van Alexander de Grote, feitelijk. Gaat over de Arabische wereld van vandaag. Ik heb daar wel eens geteld. Hoeveel van die landen zijn dat daar dan? En ik kwam zomaar tot 10, zomaar vanzelf. Of dat goed geteld is, ik heb het daarna weer vergeten. Nou, misschien heb ik een aantekening gemaakt, dat weet ik niet eens meer. Maar geloof dat ik het gewoon vergeten heb. Want ja, je weet dan nooit of je Libanon apart moet tellen of dat het ook bij Syrië gaat horen. Want Syrië claimt Libanon. Kijk maar eens op de kaart, dan is dat ook wel begrijpelijk. En moet je Noord- en Zuid-Jemen apart tellen of is het 1? Dus er blijft altijd een beetje twijfelachtig. En je hebt een paar van die staatjes, die zijn niet meer dan een eilandje, zo groot als Schiermonnikoog. Ja. Of een rotte met platen, weet ik eigenlijk niet. Dat wil zeggen, het is een heel klein land, maar wel erg hoog. Nou ja, dus ja, maar voor wat het waard is, je komt inderdaad wel ongeveer aan 10. En het vervelende is, en ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar het vervelende is dat je dit zo ongeveer gaat herkennen. Hè? Ergens los van de landen die daar zijn, komt iemand op, komt aan de macht, komt een macht op. Niet één van die landen, maar los daarvan, daarbuitenom. Zoals, en een jaar of 20 geleden had ik nu helemaal niks kunnen zeggen, zoals, of ik had misschien een James Bond film kunnen gebruiken, want die zijn altijd een tijd ver vooruit geweest. Het idee van dat niet ergens een land bedreigend is, maar een organisatie. Dat heb ik toen vreemd gevonden. Hoe komen ze erop? En nu is dat heel gewoon. Ja. Vooral in die landen daar. Want zoals bijvoorbeeld Al-Qaeda is er een van. En tegenwoordig roepen we dat al niet meer. Tegenwoordig roepen we ISIS of IS of hoe het maar heten mag. Dat is niet een land. Je kan het gewoon de maffia roepen natuurlijk, want dat is ook zoiets, overigens. En in de praktijk, nou ja, goed, die kent u wel. Maar zo'n macht komt op. En er zijn dus daadwerkelijk dan 3 staten die veroverd worden door die ene. En je kunt je het je helemaal voorstellen dat dat aan het gebeuren is. Ja, die vragen welke zijn dat dan, want dan moet ik weer gaan speculeren en ik hou daar niet van. Want ik zit er ook wel naast dan. Ik bedoel, dat weet je maar niet. Maar ja, dat Syrië daarin in terechtkomt. En Irak wellicht. Misschien Turkije wel. Oh, dan heb ik er al drie. Nou, vooruit dan maar. Zoiets. Dat laat zich wel raden zo, ja. Drie die zo... En de rest sluit zich daar dan bij aan. En dat is wat beschreven wordt hier. En dan met z'n allen, alle tien worden dus onderworpen feitelijk aan de antichrist, want daar komt het in de praktijk op neer. Dat is waar het naartoe gaat. En je ziet dat gewoon om je heen gebeuren. En of deze namen daarin passen alsnog, ja, dat weet ik ook niet. Want voor je het weet, komt er weer een andere club omhoog zetten. Weet ik veel, dat maakt me ook zoveel niet uit. Maar dat het zo zal gaan, ja. En let op, dan staat er over die ene hoorn, drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En dus de climax, het einde bedoel ik, van het verhaal. Want daarna krijg je een blik in de hemel waar tronen gezet worden. En waar de oude vandaag ging zitten op de troon. Van, nou ja, eigenlijk van de rechtbank. En kortom, dan... Dat is het einde van het verhaal, zal ik maar zeggen. Verder kom je dan niet. Maar het eindigt dus inderdaad met die hoorn die een menselijke trekken krijgt. Net als die leeuw aan het begin van het verhaal. Maar het is ook dezelfde. Het is het wereldrijk dat de menselijke gedaante aanneemt in de persoon van... Nou ja, in elk geval... De antichrist, om zo te zeggen. En anders in de persoon van degene die dan de macht daar in handen heeft. Als u het mij vraagt, dus die man uit Amalek, uit de Palestijnen waarschijnlijk trouwens ook, Filistijnen. Met dank aan Goliath voor deze uitdrukking. Ik wou er straks niet zeggen, maar we lazen over de uitspraken van Nebukadnezar. Mijn glans kwam meer in mij, maar het woord glans... is hetzelfde als de naam Goliath. Het enige is dat in Goliath ontbreekt die en. Want in het woord glans is de en daarin gekropen. Zoals ennetjes en emmetjes dat doen. En de T, Goliath, je schrijft Goliath ook nogal gauw met een TH. Dat wil zeggen dat er de S-klank bij in zit, Goliaths. En met de N ertussen ben je Goliaths. Dat is precies hetzelfde. Dat is ook wat de naam Goliath betekent. Heerlijkheid. Glans. De stralende. Maar Nebukadnezar die gebruikt dezelfde term, hetzelfde woord, voor zichzelf. En dat is het ook. Want het gaat allemaal over de uiteindelijke koning van Babel. Maar dat hij een Filistijn is, ja... Een Amalekitis, ja, en dat is niet met elkaar strijdig, want het begrip Filistijn zegt niks over de afstamming. Ook in onze dagen niet trouwens. En je kunt dus als Amalekiet deel uitmaken van de Filistijnen. Dat kan. Maar toen maar, dat is nu ook allemaal het punt niet. Maar van hieruit zou je dus gemakkelijk weer even lezen Openbaring 13. Dat doe ik tot slot nog even dan. Want het laatste wat wij lazen was Daniël 7 vers 8. En ziet in dezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En in Openbaring 13 vers 5. Hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken enzovoorts. Want het gaat gewoon om dezelfde figuur. En dan neem ik hem weer op, hier in Openbaring 13. Het beest, want hier is het één beest, één gedaante, net als het ene beeld of die ene boom of wat het maar is. Hè. Het beest dat ik zag, en dan moet je even nauwkeuriger lezen dan we tot nog toe gedaan hebben, was een pardel gelijk. Een luipaard dus. Met in verstande dat zijn voeten waren als die van een beer. Hij heeft kenmerken van de beer, dat is wil zeggen van het Medo-Persische Rijk. Zijn mond als de mond eens leeuws, kortom, hij heeft kenmerken van het Babylonische Rijk. En de draak gaf hem zijn grote kracht. Wellicht slaat dat op kenmerken van het Romeinse Rijk, het vierde dier uit Openbaring 7. Maar hoe je er ook uitziet, het is een pardel. Met andere woorden, je kunt zeggen, hij had iets van de leeuw, hij had iets van de beer, maar hij was, niet hij had iets van, hij was een luipaard. Zodat nu hier in Openbaring 13 vervolgens gesproken wordt over die zeven hoofden en één was er tot de dood toe gewond, maar geneest. En dat is de aanleiding voor het feit dat men dat beest erkent en eert en erkent en de heerschappij geeft en wat het maar wezen mag. Die zeven hoofden zijn uiteraard een beeld van de zeven achter- en volgende wereldrijken. Maar welk hoofd is dit? Over welk van die rijken gaat het? En dat is eigenlijk al gezegd. Want hoe dan ook, dit beest heeft de meeste kenmerken van de luipaard. Het is namelijk een luipaard. Met kenmerken van die anderen wellicht, maar het is een luipaard. En dan enigszins de trekken van het Babylonische Rijk en het Medo-Persische Rijk. Ik laat de draak of het Romeinse Rijk maar buiten beschouwing, omdat dat twijfelachtig is dan toch. Omdat het een associatie is die we er nou in leggen. Dus laat maar zitten. Maar het heeft kenmerken van Babel. Het heeft kenmerken van het Medo-Persische Rijk. Beide hadden Babel als hoofdstad. Beide rijken gingen echt zo zonder meer in elkaar over. Het een volgde gewoon het ander op. De naam veranderde, het beeldmerk, de huisstijl veranderde. Maar het bleef gewoon hetzelfde. Hebben we die nog tot zover? Maar het is de luipaard. En dus, het is het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En daarna komt hij weer. Wat is kenmerkend voor Alexander de Grote? Dat hij de volkeren de aarde wilde bijeenbrengen in één cultuur, één taal, één godsdienst. En het wilde hij doen door Babel als hoofdstad te herstellen, te herbouwen en te herstellen. En wat het antichristelijke rijk zou doen, kortom wat de antichrist zou doen, is precies dit. De mensheid verenigen in, onder één taal, één cultuur, één religie. Met Babel als hoofdstad dat voor dat doel dan herbouwd moet worden. Voor zover het nog niet gebeurd is dan, maar toch maar. Hebben we die nog. Volstrekt hetzelfde. En in de uitleg van het een en ander wordt dat ook toegelicht hoor. Maar het vervolg op deze uitspraken uit Openbaring 13 ligt feitelijk in Openbaring 17, dus dat moet ik een eindje voor mij uitschuiven nog. Maar daar wordt ook geteld van zoveel rijken zijn geweest en deze is en de andere is nog niet gekomen enzovoort. En als je het allemaal netjes naast elkaar legt, kom je tot ook precies dezelfde conclusie. Namelijk, het moet gaan om het rijk van Alexander de Grote. En dat vind ik het lugubre eigenlijk. Dat al die tijd hebben Giliasten, zoals wij zal ik maar zeggen, hè, want ik bedoel het echt niet lelijk, we hebben altijd maar gekeken naar Europa en altijd maar gedacht, hier in Europa moet die antichrist komen. Ja, dan wel in de westerse wereld, als je het dan een beetje breed neemt. En fanatieke protestanten hebben altijd gedacht, dat moet uit de Rooms-Katholieke Kerk komen. Rome. Maar in werkelijkheid speelt het een en ander zich af in het Midden-Oosten, rondom Babel. En het is dagelijks nieuws, we hebben er dagelijks mee te maken, met de opkomst van een rijk vanuit het Midden-Oosten, van rond Babel, zal ik maar zeggen, En het gebeurt door een macht die niet te identificeren is met een van die landen daar. Het is los daarvan dat dat gebeurt. En er wordt razend hard aan gewerkt. Het is enorm bedreigend voor alle andere culturen, godsdiensten enzovoorts. En daar leven wij vandaag in. Zie? En je ziet het dus gewoon gebeuren. En men heeft het domweg niet in de gaten. Dat het gebeurt. En ik verbaas me daar steeds opnieuw over. Ik weet niet of ik dat wel eens of hier gezegd heb. Maar een paar weken terug las ik een stukje van, weet je wel, Leon de Winter. Die columnist in de Telegraaf. En die schreef gewoon in een paar zinnen hoe het werkelijk zit. En die zei, nou ja, in de Arabische wereld, de Mohammedaanse wereld, verwacht men de komst van de Mahdi, die van Mahdi. En in bepaalde kringen gelooft men dat voordat hij komt, pas als de wereld in grote chaos zal verkeren. En dan komt iemand Mahdi en die komt orde op zaken stellen. En dus, om zijn komst te bespoedigen, probeert men in de wereld een grote chaos te scheppen. Dat is een oud gegeven, trouwens een oude techniek. De Russen deden het ook. Chaos creëren, afbreken. Trouwens, niet alleen de Russen. Het is ook de evolutiegedachte die sommigen inspireert tot het afbreken van de bestaande dingen. Ook van de heilige huisjes uit de 60e jaren van Nederland enzovoort. Want moest allemaal weg. Want dan komt er vanzelf iets nieuws voor in de plaats en dat is evolutie. Dus het nieuwe is per definitie beter dan het oude. Dat is het eigenlijk. Hè? Maar die filosofie, die hebben die lui daarin... Dit zei de Winter niet, dit zei ik. Maar de Winter schreef, die filosofie hebben ze daar. Er moet eerst chaos zijn voordat de Mahdi komt. En dus veroorzaken wij de chaos in de wereld. En dan komt de Mahdi. En het punt is, ze hebben gelijk. En waar ze dus mee bezig zijn, is wel degelijk met apocalyptische dingen. Dat wil zeggen, met de vervulling van wat ze als hun profetieën beschouwen. Het is wel degelijk een religieuze aangelegenheid. Het gaat maar niet om de macht als zodanig. Het gaat zelfs niet om de oprichting van een islamitische staat. Dat komt vanzelf als de macht die eerst komt. En dus probeert men overal chaos te creëren. En dat is wat terrorisme per definitie is. Daarom heet het ook zo. Terreur. Dat wil zeggen terror, angst bij de mensen erin pompen. En aan de andere kant verbaast het me dan ook dat de laatste dagen sinds die aanslagen in Brussel horen we allerwege, ze vertellen de hotemethode ons dat we niet mogen zeggen waar het vandaan komt en wie dat gedaan heeft. Je mag niet zeggen dat het uit de islam komt enzovoorts. Er mag niemand beschuldigen, want het is polarisatie. En polarisatie wekt alleen maar de strijd op. En houdt de dingen in stand. Met andere woorden, ze willen dat we de waarheid niet vertellen. En dat is de grote vijandschap tegen Wilders. Ze zijn bang namelijk dat hij de waarheid vertelt. Maar die wil men niet weten. Bij nader inzien, die kent Wilders ook niet, die waarheid overigens. Maar een belangrijk deel ervan wel. En daar gaat het maar om. En dat is wat vandaag daadwerkelijk gebeurt. En ik weet wel, men heeft dat wel vaker geroepen. In moeilijkere omstandigheden, zo van de Bijbel heeft het voorzegd. Maar ik aarzel niet om dat te zeggen nu. Namelijk dat deze dingen wel degelijk volstrekt 100% passen in het patroon wat de Bijbel ons aanreikt. Of diezelfde namen erbij horen, of het ISIS is dat het straks aan de macht komt, ja, dat weet ik allemaal niet. Wat ik weet, maar dan ben ik weer een stap verder, wat ik weet is dat uiteindelijk het een en ander wacht op de opname van de gemeente. En dat je dan een chaos in de wereld hebt, dat lijkt me wel duidelijk.
Dat redden ze niet van ISIS.
Soms denk ik ook, dat gunnen we de wereld dan ook van harte, maar...
Ja, vluchtelingen.
Ik weet, nee, dat weet ik ook niet. Maar dat, soms denk ik dat maar. Soms ook niet. Maar dat het dan een chaos is, wel degelijk. Maar dan verschijnt ook de antichrist. En dat zal het een en ander versnellen. En waarschijnlijk zal het bewerkstelligen dat die Arabische landen toch wat meer gaan samenwerken. Maar in 10-statenbond verwacht ik niet binnen de 7 jaren dan, hoor, overigens. Met andere woorden, die verwacht ik pas na de 70ste week van Daniël. We zullen het hier maar bij laten. Macht helpt daar toch niet tegen. Het enige wat helpt, wat je dan kunt doen, is geloof in de Heer Jezus Christus om deze dingen inderdaad te ontvlieden. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen en dat u ons gegeven hebt dit profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u voor het grote voorrecht dat wij hebben, dat we in alle vrijmoedigheid en vrijheid dat woord kunnen openen en kunnen bestuderen. En inderdaad krant en Bijbel naast elkaar kunnen leggen, zoals ooit gezegd is. En kunnen zien dat daadwerkelijk de gang van zaken in de wereld in overeenstemming is met wat u in uw profetische woord hebt aangekondigd. We danken u boven alles dat we juist daardoor des te meer onze hoofden opwaarts kunnen heffen in de wetenschap dat onze verlossing nabij is. En dat binnen afzienbare tijd wij mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u daarom voor die zalige hoop die we mogen hebben. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van de rijkdom van uw genade. We danken u dat u ons gekocht hebt, de prijs betaald hebt die nodig was en ons gekocht hebt uit deze duistere wereld die beheerst wordt door zonde en dood. En dat u ons leven gegeven hebt in Christus, leven en onverderfelijkheid. We danken u daarom als uw kinderen door het leven te mogen gaan en te mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart. Mogen uitzien naar onze zoonstelling. Mogen uitzien naar de opneming van heel uw gemeente om vervolgens met u in heerlijkheid deel te hebben aan uw koninkrijk. Wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.